Nou, goedemiddag. Fijn u allemaal hier te zien op deze ouderenmiddag. En we hopen op een gezegende middag. Ik stel voor dat we een paar psalmversen zingen. Misschien meneer Kiewit zou u ons kunnen begeleiden weer. En dan zullen we een paar psalmen zingen. En dan hopen we dan schriftlezing te doen en gebed en dan meditatie. En dan na de meditatie hebben we een pauze, neem ik aan. En dan na de pauze kunnen we nog wel een vers zingen. En dan heb ik twee gedichten. Kunnen we ook wel wat vragen beantwoorden over hetgeen we besproken hebben met elkaar. Misschien hebt u daar vragen over en dan kunnen we daar met elkaar over spreken. Fijn u allemaal hier te zien. In ons gebed willen we ook denken aan mevrouw Albrechts. Misschien hebt u het al gehoord. Maar mevrouw Albrechts, de vrouw van Leen Albrechts uit het Oude Land, is gisteren onwel geworden. Het bleek dat ze een bloedstolsel in haar hersenen heeft. En is ze toen naar Dirksland gegaan gisteren. En toen zei de dokter, ja, er moet iets gebeuren, want anders dan blokkeert de bloedstolsel alles en dan sterft ze. En daarom moet ze nu een sterk bloedverdunnend middel toegediend krijgen. Maar dan kan er ook wel weer een bloeding ontstaan. Nou, ze hebben dat middel haar gegeven en het ging eerst heel goed. Gisteravond was ze weer, praat ze weer gewoon en ze kon haar arm weer bewegen. Het ging allemaal goed, leek wel. Maar vannacht heeft ze wel een ernstige bloeding gekregen in haar hoofd. En dat heeft wel de helft van haar hersenen schade aangedaan. Dus de toekomst is nog onzeker. Ze zijn nu in Dirksland in de intensive care afdeling. En ze weten niet wat er nog zal gebeuren. Het kan nog een tijdje duren. Het kan ook dat de hartslag al minder wordt, dat ze sterft. Maar het is heel wat ook voor oude Leen Albrechts, 92 jaar. Ja, hij deed veel voor zijn vrouw, zoals u weet. Zijn vrouw is wat jonger, 87. Maar het is allemaal erg moeilijk. De familie is erbij geroepen. Kon ik ook met ze spreken. Verschillende kende ik niet. Die gaan niet in onze kerk, begrijp ik. Maar zo hebben we dan toch met elkaar toch geprobeerd naar Gods woord te luisteren. Ook als familie. Maar goed, ik dacht, ik wil je dat even vertellen. En in ons voorbeden kunnen we daar ook aan denken. Nou, laten we nu een paar psalmversen zingen. Laten we beginnen met psalm 40, vers 4 en 5. Psalm 40, we zingen 4 en 5. Psalm 40, vers 4. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En vers 5, uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. En u weet, de psalmen zijn ook heel vaak messiaanse psalmen. Ze spreken over de Heere Jezus. En we zingen over de Heere Jezus wanneer we de psalmen zingen. En ook hier in vers 4, brandofferen, nog offer voor de schuld. Toen zei ik, zie ik kom, o Heere. Dat heeft de Heere Jezus gezegd en gedaan. En ook uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Dat heeft de Heere Jezus ook gedaan. Overal waar hij kwam, heeft hij het woord van God verkondigd. Daar gaan we van zingen, psalm 40, 4 en 5. zullen we Psalm 69 zingen. Psalm 69. En dan zingen wij vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Dat is Psalm 69 vers 4. En dat is ook vervuld in de Heere Jezus, hoe hij ook zijn broederen vreemd werd. Maar dan zingen we ook vers 14. Want daar staat, gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Want de Heere zal Juda's steen herbouwen uit het stof. Want de Heere Jezus heeft zo ook zich een kerk gegrondvest. Door zijn lijden, sterven en opstanding. Dus we zingen Psalm 69, vers 4 en vers 14. Dan zingen we nu nog ten slotte uit Psalm 70. Psalm 70, vers 1 en vers 3. Psalm 70, vers 1. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. En dat is ook vervuld in de Heere Jezus, die ook geroepen heeft, maar voor hem was geen antwoord. En dan ook vers 3, dat is een halve vers maar. Vers 3, ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Psalm 70, de versen 1 en 3. U wordt hartelijk bedankt, Paul, voor het begeleiden. Dat is erg fijn zo. Zullen we met elkaar lezen uit Matteüs 27. Matteüs 27, En we willen lezen de versen 11 tot en met 26. Matteüs 27, de versen 11 tot en met 26. Matteüs 27, we beginnen bij vers 11. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vroeg hem, zeggende: Zijt gij de koning der Joden? En Jezus zei tot hem: Gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. En toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord. Alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welken zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welken wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijd overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met dien rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat ze zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen: Welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus zei tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden allen tot hem: Laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: Wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer, zeggende: Laat hem gekruisigd worden. En als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide: Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los. Maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover willen we samen nu een zegen van de Heere vragen. Heere God, heilige, almachtige, dierbare God, die de verwachting zijt van uw volk, die de hoop zijt voor arme zondaren, bij wien alleen verlossing is te ontvangen, bij wien de woorden van het eeuwige leven zijn, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Het is tot u, de drie-enige God, dat wij komen in het gebed, om u te danken dat wij hier bij elkaar mogen zijn op deze voorjaarsmiddag. Heere, het is in deze ogenblikken dat wij ook denken aan de familie Albrechts. En wij bidden u om uw ontferming. U weet de nood van onze oude zuster Albrechts uit het oude land, die gisteren opeens, als met een slag, niet goed werd. En ze zakte ineen. En toen later op de dag in het ziekenhuis in Dirksland mocht ze weer opknappen. En ze kon weer spreken. Maar vannacht is er weer een ernstige bloeding opgetreden. Heere, ze reageert niet meer. Het is vreselijk voor de geliefden. En wij bidden u voor onze oude broeder, Leen Albrechts. Wilt u deze zeer oude broeder ondersteunen en hem bijzonder vertroosten? Gedenkt u al zijn kinderen, ook hen die bij onze gemeente horen, maar ook hen die daar niet toe behoren. Wilt u heel de familie gedenken? En wij bidden u, wilt u geven dat uw woord mag spreken tot deze familie, tot de kinderen en de kleinkinderen. Wilt u door het deze ernstige slag in het leven van hun moeder en grootmoeder, wilt u dat heiligen aan hun harten? En kon het zijn, wilt u geven dat er geestelijk leven geboren mocht worden? En dat ook dit gebeuren tot uw eer mag zijn. Wij bidden u voor zuster Albrechts, wilt u haar behoeden en bewaren voor pijn en voor lijden? En wilt u geven, Heere, dat zij dit leven mag verlaten door u toebereid? Wilt u geven dat zij een goede ruil mag doen? U kent haar hart. Heere, wij bidden u, wilt u zich over haar ontfermen. Het is ook tegelijkertijd een roepstem aan ons allen. Want hoe is het met ons? Heere, wij bidden u, geef dat wij ook klaar mogen zijn voor die gang die wij allen zullen maken. Geef dat wij dan de tijd zullen uitkopen en u aanlopen als een waterstroom. Dat wij van u genade voor genade mogen ontvangen. Heere, wilt u geestelijk leven schenken? Wij bidden u ook voor de verdieping daarvan. Want dit is het wat we uiteindelijk nodig hebben. We kunnen als het moet met heel veel missen. Maar dat geestelijke leven, dat kunnen we niet ontberen. Want dan is er niets dan een donkere nacht. Heere, wil met uw geest dan krachtig werken in ons midden. Zegent u heel de gemeente. Ook hen die het moeilijk hebben. Hen die het psychisch moeilijk hebben. Daar waar ziekte is. Ontferm u over broeren. Wees hem goed en nabij. En zijn vrouw. En gedenk, Heere, heel de gemeente. We danken u dat wij hier bij elkaar mogen zijn. En misschien zijn er ook die thuis meeluisteren. Wil ook in hun midden zijn. En wilt u hen verblijden door uw daden. Wees ook bij hen die hier niet konden komen. Heere, die zijn er ook. Gedenk hen in uw genade. We bidden u of u bij mevrouw Van Kleef van Dis wilt zijn, die hier ook graag had willen komen, maar belde dat ze niet kon omdat ze niet goed was. Ontferm u over haar met uw troost en genade nu ze wat benauwdheid heeft. Heere God, Wij bidden u voor heel onze gemeente, voor de jonge mensen, voor ouderen. We bidden u om het werk van uw geest onder ons. We vragen u om een getrouwe bediening, ook in de prediking van uw woord. Dat uw woord geopend mag worden en dat uw woord een appel op ons mag hebben. Dat we niet rustig kunnen doorleven zonder u, maar dat we die borg nodig hebben. Heere Jezus, leer ons uw lijden verstaan. Want het is zo veel, zo diep, zo hoog. Geef dat we de geestelijke vrucht uit mogen ontvangen, ook van de overdenking vanmiddag. Wees u in ons midden. Heere, we willen u ook danken dat u mijn geliefde vrouw vandaag haar verjaardag laat gedenken. En nu er wat familie gekomen is thuis, Heere, wees hem nabij. En zegen mijn lieve vrouw en stel haar tot rijke zegen in de gemeente. En dank u voor al de steun die uw dienaar ook van haar mag ontvangen al zo vele jaren. Zegen haar, spaar haar voor uw dienaar, voor haar kinderen en kleinkinderen en voor ons allen als gemeente. Heere, zo past het ons u te danken en te bidden. Heere, zie ons aan in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We hebben zojuist gelezen Matteüs 27. En dan zien we weer de Heere Jezus voor Pilatus staan. Ik heb wel een paar keer over nagedacht in de kerk. Maar nu zien we weer iets nieuws. Als we hier zo naar kijken. Iets wat we nog niet gezien hebben. En dat is dat in deze afgelopen weken hebben we daar niet bij stilgestaan. Maar op andere gelegenheden waarschijnlijk wel. Het is een heel bekende geschiedenis. Maar dat de Heere Jezus naast Barabbas op een tweetal gesteld is. Het was één van beiden. Eén moest sterven, de ander mocht blijven leven. En dit vindt plaats op het Joodse Pascha-feest. Het Paasfeest. En u weet, dat was de feest van de overgang. Dat was de feest van het voorbijgaan. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws van het hinkelen. De Heere God hinkte, hij stapte over die huizen daar in Gozen, waar hij het bloed zag op de deurposten. U weet, dat is de achtergrond van het Paasfeest. Toen de Joden een lam moesten slachten. En toen ze dat bloed moesten opvangen. En met hyssop, een soort plant, een kruid. Daar konden ze een bosje van pakken en indopen. En dan zo smeren aan de deurposten van hun huis. En waar de Heer het bloed zag, daar zou hij voorbij gaan. En u weet de prediking daarvan, dat dat bloed ook op onze harten moet rusten, want dan zal de Heere daar ook voorbij gaan. En dat is het wonder van zalig worden, dat zijn bloed ons toegerekend moet worden. Zijn we daar al werkzaam mee geworden? Mag dat erg op ons drukken? Is dat voor ons zeer nodig geworden? Denken we daar ook na, ook in deze weken van weer nadenken over het lijden van de Heere Jezus? Ik hoop dat het voor u altijd weer nieuw mag zijn. Want het is toch altijd diep. We raken toch nooit uitgestudeerd in Gods heilig woord. En ook dat wonder van de voorbijgang. En dat wonder wat we hier ook zullen zien. Dat onvoorstelbare dat de Zoon van God op een tweetal staat met een misdadiger, Barabbas. En dat bij de voorbijgang in Egypte verkoos God het paaslam. En dat moest geslacht worden, maar de eerstgeborene van elk gezin mocht blijven leven. Toen was er ook een tweetal, het paaslam en de eerstgeborene. In elk huis werd dat tweetal gesteld. En zolang er bloed was, werd het paaslam, dat werd genomen tot in de dood. Maar de eerstgeborene mocht vrij uitgaan. Wel nu, we zien hier ook die tweetal. En we zien Jezus voor Pilatus staan. Maar Pilatus heeft een probleem. Want hij weet dat Jezus rechtvaardig is. Hij weet dat Jezus niets verkeerds gedaan heeft. En de Joden weten het ook. Want ze hebben hem meegenomen naar het huis van Annas, de schoonvader van Caiaphas. Een man die zeer doorkneed was in kerkpolitiek, in mensen klem praten. Meer ervaren nog dan Caiaphas. Daar hebben ze de Heer Jezus eerst aan de tand gevoeld. Of ze iets uit hem konden lokken, waardoor ze hem konden beschuldigen. Maar ze konden niets uit hem krijgen, waardoor hij des doods schuldig zou zijn. Ze konden niets aan hem vinden. Toen naar het huis van Caiaphas, waar dan de hele Joodse raad vergaderd werden. En daar hebben ze het ook geprobeerd. Toen hebben ze valse getuigen geprobeerd. Maar zelfs de valse getuigen, wat ze zeiden, dat sloeg nergens op. Dat is geen aanklacht om iemand ter dood te veroordelen. Zelfs niet valse getuigen. Daar zien we het lam, onschuldig, vlekkeloos, zonder zonde. Het is alsof de Heere Jezus hen zegt, wanneer hij hen aanziet, wie van u overtuigt mij van zonde? En toen heeft Caiaphas hem onder ede gesteld en gezegd, bent u de Zoon van God? En toen heeft de Heer Jezus getuigd. Hij heeft het niet gezwegen, hij heeft een goede getuigenis afgelegd voor Caiaphas. En toen zeiden ze, nu hebben we wat, want hij heeft de naam van God gelasterd. En dat zongen ze in koor, en nu kunnen we hem kruisigen. En toen naar Pilatus. En Pilatus weet ook, deze man is onschuldig. Dat zegt hij herhaaldelijk. Hij vraagt 3 keer, wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft ook 2 of 3 keer gezegd, tenminste deze is onschuldig. En toen uiteindelijk het vonnis kwam, was het vonnis, zoals we horen afgelopen zondag, zie uw koning, dat is de vonnis, Joden. En de Joden wilden hem dood. En Pilatus zat ermee. Pilatus wilde hem niet ter dood overgeven. Het was zonneklaar voor Pilatus, de stadhouder, dat deze onschuldig was. En Pilatus moest toch de gevierde Romeinse wetgeving handhaven en het Romeinse recht omhoog houden. Want hun Romein was geroepen om het recht te handhaven. En er was een spreuk gangbaar in die dagen onder de Romeinen, onder de rechters, en dat luidde zo ongeveer, al moest ik er zelf bij omkomen, maar het recht moet zijn loop hebben. Een mooie spreuk, maar Pilatus lapt die spreuk aan zijn laars. Hij is bang voor oproer, bang voor de Joden. Al heeft deze Pilatus wel smerige streken bij de Joden uitgehaald. En was hij ook niet zo bang om bloed te vergieten van de Joden. Hij heeft eens het bloed van Joden vermengd met het bloed van hun eigen offers. Pilatus was een vrede man. maar hij wil zich toch zijn handen niet branden aan de Heer Jezus. Jezus moet vrij. Maar Pilatus wil er niet aan. En zulke mensen zijn er ook in de kerk. Mensen die niet goed weten wat ze met de Heer Jezus aan moeten. Die wel in hun hart weten onvoorwaardelijke overgave. En dat weten wij ook heel diep in ons hart. Onvoorwaardelijke overgave. Misschien hebt u er zand over gedaan. Misschien hebt u het bedekt, die eis in uw leven, met heel veel rechtzinnigheid. Met heel veel spreken over dominees en over de kerkleer. En over van alles en nog wat. Maar dat heel diep in uw hart het nog steeds klopt. Die eis. Onvoorwaardelijke overgave. Maar dat wil een mens niet aan. Een mens wil niet neervallen en zeggen, ik heb gezondigd. Ik verdien de dood. O God, wees mij zondaar genadig. Kijk, dat is overgave. Maar velen willen er niet aan, ook in de kerk niet. En ze willen net als Pilatus een tussenweg uitvinden, waarbij ik niet plat op de grond hoeft te liggen voor de Heer Jezus. En dat ik nog mijn eigen rechtzinnigheid omhoog kan houden. Dat ik nog steeds de man of de vrouw ben. Maar dat onderwijl de Heer Jezus buiten mijn leven staat. Dat heeft Pilatus ook gedaan, deze Romein. En het heeft hem niets gebaat. En Pilatus weet heel goed dat de Heere Jezus uit nijd is overgeleverd. En hij weet dat de Heere Jezus uit jaloezie is overgeleverd. En dat de Heere Jezus helemaal niet strafbaar was. En dan klampt Pilatus zich vast aan de laatste strohalm die hij heeft, om Jezus nog vrij uit te laten gaan. Want het was de gewoonte op het Joodse paasfeest om een gevangene los te laten. En nu wil Pilatus ook weer die gewoonte die daar was, dat is heel gepast, met Pascha. De Heere stapt over de zonde heen. Wat is nou meer gepast dan bij het paasfeest een gevangene los te laten die schuldig was, die eigenlijk had moeten sterven, die geëxecuteerd had moeten worden, maar nou stapt de rechter daar overheen. Dat is toch wel heel gepast, nietwaar? En dat deden ze ook in Israël. Eén gevangene werd losgelaten bij het paasfeest. En dan denkt Pilatus, laten we dan maar Jezus daarvoor gebruiken. Dan zijn we eruit. En zo stelt Pilatus hem voor de keus. Barabbas of Jezus. Ze zijn beiden op een tweetal. Als gelijkwaardigen worden ze voor het volk voorgesteld. En wat een vreselijk onrecht is dit. Wat een lijden voor de Heer Jezus. Om naast een misdadiger geplaatst te worden. Die mensen in koelen bloede vermoord had. Die hun goederen gestolen had. Het was een beest van een man. Hij verdiende te sterven. En die wordt nou naast de Heer Jezus gezet. Op gelijk niveau. Wat een onrecht. Er is bij de Heere Jezus nooit bedrog geweest. Hij is in alles de mensen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En hier wordt hij als een misdadiger beschouwd. Letten we even op dit tweetal. De Heer Jezus Christus, hij die rondtrok, predikende het evangelie van Gods koninkrijk. Hij genas de zieken, gaf blinden het gezicht, doven konden weer horen. Met barmhartigheid bewogen ging hij naar mensen toe in hun nood. Hij gaf doden het leven en armen ontvingen het evangelie. Maar daarnaast zien we Barabbas, een moordenaar, een misdadiger. Calvijn tekent hierbij aan, Barabbas was een allerslechtst mens. Deze werd naast Jezus geplaatst om het volk tot schaamte te brengen. Dat ze zulk een onrecht de Heere Jezus aangedaan hebben. Om hem als een misdadiger uit te leven, te leveren. En hier gaat het woord van de Heere Jezus in vervulling. Hij is met de misdadigers gerekend. Barabbas en Jezus. Welke wilt u dat ik u zal loslaten? Kom Joden, jullie moeten nu kiezen. Barabbas of Jezus. Een weerzinwekkend tweetal. Het is een goddeloos tweetal. Wat een vreselijke oneer voor de Heer Jezus. Wat een belediging van zo'n onschuldig mens, Godmens, om naast de misdadiger gesteld te worden. Maar weet u dat tweetal, dat heeft Pilatus wel gesteld, maar iemand anders heeft dat tweetal ook gesteld. Het was al gesteld in de eeuwigheid. God de Vader heeft dit tweetal geplaatst. In de eeuwigheid heeft de Heere Jezus, de Zoon van God, het al gewild dat dit tweetal zou gesteld worden. De onreine tegenover de reine. Want Barabbas staat voor ons. Barabbas, dat bent u. Barabbas, dat ben ik, de zondaar. Tegenover de tot zonde gemaakte. Barabbas was een opstandeling. Hij stond op tegen het gezag. En zo zijn wij ook. Wij zijn allen tegen God opgestaan, al in het paradijs. En daarna in het leven op zoveel wijzen. Ik ben in Adam tegen God in opstand gekomen, want ik wil zelf de baas spelen in mijn leven. Ik ben ook een Barabbas, ook een moordenaar. Ach, een moord zullen we niet plegen, als God tenminste ons daarvoor behoedt. Want als we nou geplaatst worden in totaal andere omstandigheden, wanneer er geen politiemacht zou zijn en geen sociale controle en u wel een geweer naast u hebt liggen en u weet er gebeurt toch niks als iemand overhoop schiet, waartoe zouden we dan in staat zijn? Ja, u en ik, want Barabbas, dat zijn wij. Ik ben ook een Barabbas. Gij zult niet doodslaan. Wij hebben de Heere Jezus aan het kruis geslagen door onze zonden. En nu staat daar de zondaar tegenover Christus. Eén moet sterven, de ander mag vrij uitgaan. Ziet u uzelf staan? Zie ik mezelf daar staan? Naast de Heer Jezus. Ik verdien voor eeuwig om te komen. De Heer Jezus verdient het eeuwige leven. Barabbas, Jezus. Nu zijn er oude handschriften, Bijbelse handschriften, waarin het waaruit blijkt, waarin het oorspronkelijke waarschijnlijk gestaan heeft. Welke wilt gij dat ik u loslaten zal? Jezus, genaamd Barabbas, of Jezus die genaamd wordt Christus? En uit eerbied voor de naam van Jezus hebben toen die eerste overschrijvers, die hebben toen de naam Jezus voor Barabbas weggelaten. Want Barabbas betekent Bar Abbas. Bar is zoon. Bar Timaeus, zoon van Timaeus. Bar Abbas, zoon van Abbas. Abba is vader. De zoon van vader. Dat was de naam van Barabbas. Een beetje een vreemde naam eigenlijk. Barabbas, zoon van zijn vader. Waarschijnlijk is het een bijnaam geweest. Maar dat zijn eigenlijke naam was Jezus. Jozua. Wat toch een heel gangbaar Joodse naam was. Jozua Barabbas. Misschien was zijn vader ook bekend als een misdadiger, dat weten we niet. Maar dat was wel zijn naam, zoon van zijn vader. Jozua, zoon van zijn vader, noemden de mensen hem. Jozua betekent verlosser. Verlosser, zoon van zijn vader. En daar staat tegenover Jezus, Jozua, die genaamd wordt Messias. Welke wilt u dat ik u zal loslaten? Jezus die genaamd wordt Barabbas, of Jezus die genaamd wordt Christus? Christus betekent Messias. Wat wilt u, Joden? Jezus Barabbas of Jezus Messias? En wie kiezen wij, gemeente? De verlossing door de mens? De verlossing door onze goede werken? De verlossing door wat wij doen? De verlossing door onze rechtzinnigheid? Of Jezus de verlosser door de Messias, de gezalfde? Pilatus stelt het tweetal. Maar dan opeens krijgt hij bericht van zijn vrouw. Zijn vrouw heeft net een droom gehad, waarin heel duidelijk gesteld werd dat Jezus rechtvaardig was. Bemoei je niet met deze rechtvaardige. Laat hem vrij. Pilatus wordt gewaarschuwd. De hemel heeft ingegrepen in het leven van zijn vrouw. En zijn vrouw wordt een verkondiger van Gods woord aan haar man, Pilatus. Pilatus krijgt dat briefje in het Latijn geschreven. Leest het. Mijn vrouw heeft veel geleden in een droom om deze rechtvaardige man, die van zichzelf zegt dat hij een godenzoon is, en de Romeinen geloofden dat de goden in mensengedaante konden komen. Deze Romein, hij heeft gebeefd. Hij geloofde dat briefje. Hij wist dat het waar was. Hij werd gewaarschuwd. En de Joden werden ook gewaarschuwd. Niet vanwege dat briefje. hebben ze misschien niet eens opgemerkt. Misschien een paar die er dichtbij stonden, die het Latijn bij machten waren. Misschien heeft Pilatus het gezegd. Maar de Joden werden gewaarschuwd door het Oude Testament. Daarin werd beschreven van de Messias wat hij doen zou. En het was letterlijk vervuld in de Heer Jezus. Blinden het gezicht, doden opgewekt, armen het evangelie verkondigd. En een week daarvoor kwam hij arm, gezeten op het jong van een veulen in Jeruzalem. En ze zeiden, dit is hem, dit is de Messias. En een week later, kruisigen. Kruisigen. Ze waren beiden gewaarschuwd. En hoe vaak zijn wij gewaarschuwd? Misschien zijn er hier onder ons die weten dat ze niet oprecht leven met de Heere. Laten we onszelf onderzoeken. Als het niet goed is tussen de Heer en uw ziel, beleid dan uw zonden. Beleid uw blindheid. Beleid uw gebrek aan zondekennis. Beleid uw gebrek aan Christuskennis. Erken dat u failliet bent. En val neer voor deze koning. Maar leef niet aan hem voorbij. Pilatus wordt door zijn vrouw gewaarschuwd. Maar onderwijl zijn de fariseeën bezig het volk op te ruien. Dat ze moeten kiezen voor Barabbas. Vanuit zichzelf koos het volk niet voor Barabbas. Dat betekent dat Barabbas geen goede naam had. Het was niet dat het volk zei, Barabbas, hij is onze revolutionair. Hij is onze vrijheidsstrijder. Oh, hij is onze geweldige kerel, is Barabbas. Hij voert een guerrillaoorlog tegen de Romeinen. Ja, het is geweldig hoor. Nee, zo was het niet. Barabbas was geen vrijheidsstrijder. Barabbas was een misdadiger. En het volk hield niet van Barabbas. Barabbas had onschuldige mensen gedood. Maar ze worden opgeruid door een geestelijke leidslieden. Kies Barabbas. Kies Barabbas. Niet Jezus. Kies Barabbas. En toen hebben ze gekozen. Onze leidslieden zeggen, we moeten Barabbas kiezen. Dan doen we het maar. Dan doen we het maar. Barabbas. Barabbas, laat hem vrij. En zo verwierpen ze Messias, de Christus, de Heer Jezus. Ze hadden alles van hem gezien. Zijn tekenen, zijn wonderen. Maar ze kozen toch tegen hem, voor Barabbas. En dan wordt Pilatus opnieuw een verkondiger van Christus. Want dan zegt hij, wat zal ik dan doen met Jezus, de zaligmaker, de verlosser, die genaamd wordt Messias. Waarom is Pilatus een verkondiger? Omdat hij zegt, deze Jezus, Jozua, die genaamd is Messias. Hij is uw Messias. Waar u zo lang op gewacht hebt, wat zal ik met hem doen? Laat hem gekruisigd worden. Maar wat heeft hij dan voor kwaads gedaan, zegt Pilatus. En dan geven ze hem geen antwoord meer. Ze leggen niks meer uit, ze zeggen alleen maar, kruisig hem, weg met hem. Gemeente. Geliefden hier vanmiddag, ons hart kiest ook van nature voor Barabbas. Waarom? Hoe komt dat? Nou, wij zijn ook geneigd om ons heen te zien in de wereld. Al zijn we misschien een beetje ouder. Er zijn heus dingen die u aantrekken in dit leven, in de wereld. We worden ook getrokken door wat mooi en wat prachtig en wat machtig en wat sterk en wat groot is en wie gezond zijn. Ja, daar zien we, kijken we naar. Daar verlangen we naar. En wij kijken ook naar wat deze wereld te bieden heeft. Want ook al zijn we 90 jaar, de wereld zit nog steeds ons in het hart. Daarom doen wij van nature ook diezelfde keus. Maar we hebben het nodig om te kiezen voor Jozua Messias. Daar moeten we op neerkomen in ons leven. Hebben we al ons boos hart leren kennen? Hebben we daar al een afkeer van gehad? Dat ik van nature ook kies voor datgene wat tegen de Heere ingaat? En dan heb u als oude mensen gesproken. Godzalige oude mensen. Die nu al heel oud zijn. En die ze zeggen, dominee, als ik dat muziek hoor op de radio, dan voel ik nog dat het in me heen en weer gaat. Want het spreekt me nog aan. Mensen die de Heere gediend hebben van hun jeugd af aan, hoor. Want de wereld zit ons nog in het hart. En heb ik andere ouderen gesproken, die zeiden, dominee, die gedachten, te blijven me bezighouden. Misschien herkent u dat ook uit uw eigen leven. Want dan moeten we onszelf afvragen, wat ben ik toch voor een mens? En wat ben ik mee bezig? Dan vallen we onszelf tegen. Dan moeten we zeggen, Heere, ik ben Barabbas. Ik ben zo ver van uw werk. En in de praktijk van mijn leven zal ik van nature ook voor Barabbas kiezen. Maar nu, Heere, het is ook mijn smart dat de wereld in me zit, dat ik mijn gedachten niet de baas kan. Dat inwonend verderf, dat is het ergste van mijn leven, Heere. Hebt u dat al zo beleden voor hem? En hebt u het wonder gezien dat de Heere Jezus zichzelf geeft voor zulke mensen? Want Pilatus hoort het volk schreeuwen en Jezus zwijgt. Want Jezus zegt niets. Hij wil dat het zo gaat. Hij wil zijn leven afleggen voor zondaren. Pilatus was nog zijn handen in onschuld. Hij wil zijn schuld bedekken. Ja, dat willen wij toch ook doen. Dat is dus ook weer een gedachte, zouden we kunnen uitwerken. We willen toch ook onze zonden bedekken. De dingen uit het verleden bedekken. En er niet over spreken. We zeggen ook zand erover of water eroverheen. Onze handen wassen in onschuld met Pilatus. Maar dat redt ons niet mee. Want Pilatus was schuldig. Maar het volk kiest Barabbas. Maar God kiest hier ook. En de Heere Jezus kiest hier ook. Want de Heere zelf wil dat Barabbas gekozen wordt. En dat zijn zoon gedood wordt. En de Heere Jezus wil het. En God de Vader wil het. De Heilige Geest wil het. Want daartoe is hij gekomen. Om zijn leven als een losprijs te geven voor arme zondaren. Hier wordt het paaslam bereid. Hier wordt een voorbijgang bereid. Wat niemand daar besefte. Pilatus niet, de overpriesters niet. En ook uit de overpriesters kwam een hele schare tot bekering. Lezen we later, ik meen in Handelingen 5. Van die er hierbij gestaan hebben, Toen hebben ze over nagedacht wat er gebeurd was. Want hier wordt een paaslam bereid. Het enige offer dat voor uw en mijn zonden volkomen genoeg is. Een voorbijgang. En daarom is het zo nodig uitgewerkt terecht te komen aan de troon van de Heere Jezus. Te belijden, ik ben ook een hulpeloze in mezelf. Ik heb u nodig, Heere. De gevangene werd losgelaten. De Christus gekruisigd. Wat zal die Barabbas toch opgekeken hebben? Hij was daar in zijn cel. Waarschijnlijk met twee anderen die ook gekruisigd zouden worden. En ze wisten, we zitten hier. En we gaan eraan. Het is voorbij. Het spel is over. Het is uit. Wat hebben ze gedacht, die drie Joden? En dan opeens wordt er geklopt. Barabbas. Ik denk, gebeurt het nu al? Meegesleurd. Celdeur dicht. U kunt naar huis gaan. Wat zegt u? U kunt naar huis gaan, u bent een vrij man. Waarom dan? Ja, Jezus van Nazareth gaat in uw plaats aan het kruis. Wat heeft Barabbas gedacht? Hij ging weg. Wat heeft hij gedacht? We weten het niet. We weten niet waar hij van gekomen is. Maar Barabbas mocht vrij uitgaan. Op grond van het offer van Christus. Vrijlating gepreekt. En daar gaat het nou om in de kerk. Vrijlating gepreekt. Verlossing. Wat een wonder wanneer u die vrijlating mag meemaken in uw eigen ziel. Wanneer u er iets van mag zien. Mijn borg, mijn goel, mijn zondevernieler. Dat hij in mijn plaats is gaan staan. Mijn schuld op zich genomen heeft. En mij vrij spreekt. En nu ben ik aangenomen in de vrijheid van de kinderen Gods. En er is gemeenschap tussen God en mijn ziel. En zijn liefde is in mij. Hij in mij. Ik in hem. O, wat een zegen. Wat een ruil. Dan valt u neer met een versmolten hart. In diepe aanbidding voor die borg. En dan hebt u hem lief. En dan kunt u niets anders en dan wilt u niets anders dan hem volgen. Al de dagen van uw leven. En als u dan er weer achter komt dat u nog steeds een hart hebt zoals Barabbas. Dan hebt u de dubbel smart van. En dat drijft u weer uit naar de Heere Jezus. Dan kunt u geen dag zonder hem. Dan begeert u hem lief te hebben, hem te kennen, zijn beeld af te stralen, om straks bij hem te zijn, om zijn beeld dan volledig te kunnen ontvangen. Hem te zien zoals hij is en te zijn zoals hij is, daar in het hemelse heiligdom. Dat wordt dan uw doel, uw drijfveer. Door deze Jezus, zaligmaker. Dank u wel. Zullen we nog een psalmvers zingen? En dan zullen we pauzeren. Een psalmvers. Laten we zingen Psalm 41. Psalm 41. En dan zingen wij vers 4. Zij mompelen saam, vervuld met bittere haat. Van raadslaan nimmer moe. bedenken zij een goddeloos verraad. Psalm 41 vers 4, dat hebben de Joden toen gedaan, die overpriesters, ze mompelden tezamen, vervuld met bittere haat. Maar dan zingen we ook vers 7, looft Israëls God, roept door al eeuwigheden des Heren grootheid uit. Vandaar heeft de Heer toch de grootheid van zijn liefde vertoond. Laten we zingen 41, versen 4 en 7. Dan zullen we nu pauzeren. En u begrijpt, er is ook een tafeltje daar met allerlei goederen en artikelen en kaarten. Van harte bij u aanbevolen. Zullen we nog een psalmvers zingen? De kopjes zijn nog bezig om, ze worden nog opgehaald verder. Maar laten we nog een psalmvers zingen. En dan heb ik twee gedichten wil ik u nog voorlezen. En dan hebt u nog gelegenheid de vraag te stellen als u wilt. 72, psalm 72, we zingen vers 7. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. En vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem vroeg en spa. Psalm 72, de versen 7 en 11. Nou, ik heb hier nog twee gedichten. Het eerste gedicht is van dominee Ledeboer. Een gedicht dat u misschien kent. Dat gedicht heet Mijn Ik. Een heel toepasselijk gedicht. Mijn Ik. En de ontwikkeling in het geestelijke leven. Mijn ik zit op de troon, waardoor ik Jezus hoon, maar wil het niet bekennen. Voor Jezus tot mij komt en mijn schuld opsomt en me aan zijn dienst doet wennen. Mijn ik zit op de troon, waardoor ik Jezus hoon. En sla in het aangezichte, mijn ik den Heere keert en zijn werken weert, tot hij mij komt verlichten. Mijn ik zit op de troon, maar het geeft me een zure loon van pijn en wee en smarte. Als Jezus het niet ontneemt, van boze mij vervreemd en voor hem neemt mijn harte. Mijn ik zit op de troon, kon steel de Heer zijn kroon en eer hem met de lippen. Mijn hart is ver van hem, ik hoor niet naar zijn stem. En laat zijn woord mond glippen. Mijn hart behoort den Heer, mijn tong vermeldt zijn eer, mijn keel moet hem zingen, mijn hart hem toebehoort, hij schenkt zijn geest en woord, dit door mijn hart te dringen. Mijn leven is de Heer, dien ik geheel begeer, te dienen met verstand, met mijn geheel gemoed, met alle kracht en spoed, die mij sloeg in zijn banden, mijn sterven al den dag, aan het eigen ik vermag, alleen door zijn genade, zijn wil, mijn wille dood, die mij bewaart in nood, en leidt op zijn paden. O onbegrijpelijk heil, o liefde zonder pijl, o eeuwige levensbronnen, fontein van alle goed, schijn in mijn hart uw gloed, verwarm mij, levenszonne. Den Heer ik toebehoor, mijn hart en oog en oor, staan open voor den Heere, verdoof al andere stem, uw woord op het hart te klem, en wil de bozen keren. Dat is dan mijn ik die eerst op de troon zit, en dan wordt de Heere hem te sterk, als Jezus mijn ik aan mij ontneemt, en mijn hart voor zichzelf neemt. En dan is mijn leven voor de Heere. En dan zie ik een onbegrijpelijk heil. En ik behoor de Heere toe. Het is heel mooi verwoord. De gang in het geestelijke leven. Zoals dominee Ledeboer dat gezegd heeft. En dan ook een gedicht. Heb ik ook opgenomen nu in het kerkblad. U kunt het lezen eind deze week. Moet dat dan weer uitkomen? Het gedicht van Jacobus Revius. Heel bekend in de lijdenstijd. Ik heb het 1 of 2 regels heb ik aangehaald zondag in de preek. Maar dat is wel een heel mooi gedicht. Jacobus Revius was een gereformeerd dichter. Uit 1586 geloof ik geboren, ik heb het in de kerkblad wel vermeld. En hij heeft de eerste helft van de 17e eeuw geleefd. Jacobus Revius, maar hij heeft zo'n prachtig gedicht geschreven. Getiteld Hij droeg onze smerten. Het is oud-Hollands. Dus ik hoop dat u dat, dat u en ik dat kunnen verstaan. Hij droeg onze smerten. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die versmadelijk u spogen in het gezicht. Nog die u knevelden en stieten u vol puisten. Tenzij de krijgslui niet die met hun felle vuisten de rietstok hebben of de hamer opgelicht, of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, of over uw rok tezaam dobbelden en tuisten. Ik ben het, o Heer, ik ben die u dit hebt gedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng waarmee gij ging gebonden. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg, de bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied, helaas, om mijne zonden. Het is een prachtig gedicht. De woorden, de prediking die erin gaat, maar zelfs ook de rijm en de ritme die erin zit, daar heb ik heel weinig verstand van. Er zijn anderen in de gemeente die er veel meer verstand van hebben, de Neerlandici die onder ons zijn in de gemeente, maar ik heb me laten vertellen, er ligt een zekere ritme in. En het past precies, tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. En zo gaat het door. Maar het is heel mooi. Of over uw rok, en er staat er ook, of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, of over uw rok tezaam dobbelden en tuisten. Tuisten. Weet u wat dat betekent? Ik weet het wel, ik ben Canadees, maar ik weet het wel, maar ik heb het opgezocht in Van Dalen woordenboek, want ik wist het ook niet, dacht ik toch wel even, moet wel begrijpen wat je leest. Tuisten, dat betekent bedriegelijk ruilen. Dus of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, of over uw rok tezamen dobbelden en tuisten, bedriegelijk ruilen. Dat betekent tuisten, ik wist het niet. Maar goed, ik dacht, ik wou u dat even voorlezen. Altijd heel gepast, ook in de lijdenstijd. En daarom kunt u het ook nalezen als u wilt in het pastoraal stukje in het kerkblad van deze maand. Goed, nou, we zijn bijna aan het einde gekomen. Maar heeft iemand nog een vraag of een opmerking? Mag u nog doen? We hebben nog eventjes de tijd nog als u dat wilt. Of een vraag over Barnabas en de Heer Jezus. Ja, Ad. Ja. Ja. Nou, uw vraag is, ik zal het even herhalen. De Heer Jezus werd gekruist. Hij was in het midden en twee moordenaars naast hem. En heeft er nog betekenis dat ze naast hem waren, dat hun zonden ook op de Heer Jezus drukten? Nou, we weten dat de Heer Jezus zijn bloed gestort heeft en dat zijn bloed genoegzaam is voor de zonden van de gehele wereld. Dus de Heer heeft ook, zegt de catechismus, de toren van God tegen de mens, het menselijk geslacht gedragen. En in zoverre kunnen we zeggen dat dat bloed van de Heer Jezus, dat is genoegzaam voor heel de wereld. En daarom mag er ook een vrije aanbod zijn van het werk van de Heer Jezus voor zondaren overal die onder de evangelie zijn. Maar we zeggen ook dat, en dat leert de schrift ook, dat in feite effectief. Dus effectief heeft de Heere Jezus alleen voor de zonden van zijn volk betaald. Want als dat anders zou de Heere God onrecht doen, wanneer hij een zondaar zou straffen om zijn zonden. Als de Heere Jezus, zoals de Arminianen zeggen, de zonden van ieder mens betaald heeft, dan zou de Heere toch, wanneer mensen verloren gaan om hun ongeloof, en ze geloven het niet, zeggen de Arminianen, en ze sterven dan, maar ze gaan verloren omdat dan hun zonden worden toegerekend. Maar dat zou niet eerlijk zijn, want dan zou de Heere God twee keer betaling eisen. Eens van de Heere Jezus en dan nog eens van die zondaar. We zeggen de Heere Jezus heeft efficiënt betaald, effectief betaald voor de zonde van zijn volk. Daarom spreken we over de particuliere verzoening. Wij leren niet de algemene verzoening, dat is Arminiaans. Dan heeft de Heer Jezus de zonde van iedereen betaald en nou ligt het aan u, of u het wilt aannemen of niet, dat is de algemene verzoening. Dan heb je nog de alverzoening en dan zegt dat iedereen zonden zijn vergeven, of ze het aannemen of niet, iedereen is. Dat heeft Karl Barth bijvoorbeeld geleerd, dat is de alverzoening. Dan heb je de algemene verzoening, de gereformeerden leren de particuliere verzoening. Want de Heer Jezus legt zijn leven af voor de schapen. Nou, dit is ons bekend van de catechisatie nog en uit preken door de jaren heen. Maar nou uw vraag, Aad, heeft de Heer Jezus nou ook de zondelast van die beide moordenaars gevoeld? Kijk, de Heer Jezus heeft daar de zonde van heel zijn volk gedragen. En de Heer heeft ook de toren van God ook tegen de wereld gedragen. Waardoor de Heer nog steeds nu deze wereld nog kan zegenen met ook dingen van het dagelijkse leven. Maar heel concreet, de Heer Jezus heeft dus de zonde van die ene moordenaar gedragen. Maar niet van die andere. Nee. Als die andere gevlucht was tot de Heer Jezus, dan was er ook voor hem vergeving geweest en dan had de Heer ook voor hem betaald. Maar wij belijden de particuliere verzoening. Ja. Dus alleen de schuld van die ene, niet die andere. Ja. Iemand anders nog een vraag? Of een opmerking? Nou, het is 4:30. We hoeven het ook niet zo lang te laten duren. Het is fijn dat u hier kon zijn. Ik denk dat we, even zien, wat hadden we afgesproken nu? Ja, we dachten om nog een oudere middag te doen in april. Misschien bent u allemaal in de tuin aan het werk dan, maar misschien kunt u een paar uurtjes vrijmaken. Ja, we dachten nog een laatste voor dit seizoen een oudermiddag te hebben. Ik vind het toch wel fijn zo een paar uur bij elkaar te zijn. Dat kost niet zoveel tijd. En we zijn allemaal bij elkaar. Ik vind het toch wel heel fijn om zo bij elkaar te zingen en met elkaar te spreken en over een goed onderwerp na te denken. Dat is toch wel zinvol, vind ik zelf. Dus we doen het nog als u dat op prijs stelt. Ja. Dat we dan nog woensdag 25 april, dat we dan nog bij elkaar komen. Maar dat moet u kunnen lezen in de kerkblad als het goed is. Maar woensdag 25 april hopen we weer om 2:30. Ja. Ik heb van de diakenen begrepen dat zij begin juni, dat ze dan een ouderenreis zullen regelen. Dus er komt weer een reisje. Ik neem aan met een bus. Gaat dat met de bus? Worden we allemaal in de bus geladen? En dan nemen we psalmboekjes mee. Gaan we ook zingen in de bus? Doen we dat ook? Wat zegt u? Nee, de bakken zijn in de kerk. We kunnen wel naar Hamilton gaan. Ik was er gelijk voor. Maar dat zal toch niet gebeuren. Nee, maar nou, dat is fijn dan. Maar dat zal begin juni zijn dan. Ja? Goed. Nou, oké. Okay. Nou, dank u dat u allemaal geweest bent. En fijn. En laten we nu samen danken. Barmhartige Heere, zo past het en betaamt ons u te danken voor wat u ons gaf ook in deze middag. Heere, leer ons uw lijden recht betrachten. Want inderdaad, zoals een ander dichter zegt, in deze zee verzinken al mijn gedachten. Wie kan het peilen? Niemand, wat u gedaan hebt. En ook Gods kinderen in de hemel, zij zullen het ook niet kunnen peilen. Want in de hemel zal er geen smaak van de hel zijn. Daar zal het enkel goedheid zijn, enkel vreugde in u. En hier op aarde, ja, de duivel kan bespringen. En soms kan de hel ook angst aanjagen. En er kan donkerheid zijn, maar dat is nog niets in vergelijking met wat u hebt doorstaan. Heere, wilt u ons daar heel teder onder doen zijn en heel ootmoedig onder doen zijn, opdat wij u als onze persoonlijke borg mogen leren kennen. Heere, ook wij zijn als Barabbas. Leer ons dat zien. En leer ons ook zien die heerlijke ruil, zoals u in plaats van Barabbas wilde, dat u in onze plaats wilde gaan, naar de buitenste duisternis. Geef ons dan liefde tot u. Geef ons dan diepe ootmoed en verwondering. En leer ons u aan te hangen en aan te kleven. Zegen ons het verdere van deze week. Breng ons zondag ook weer samen onder uw woord. Gedenk ons in uw gunst, om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.